Onze hulp is in de naam
des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u beiden aanvang geschonken, op beide voetgangen rekelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 16, het derde en vierde vers. Dan hoor nu het woord van God uit het Markus-evangelie, het tiende hoofdstuk, vanaf het 35e vers.
En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zowat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hem: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word? En zij zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hem: Dan drinkbeker dien ik drink, zult gij wel drinken, en met een doop gedoopt worden, waar ik mede gedoopt word. Maar het zitten Tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden wie het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus gaan tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal allerdienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zij kwamen te Jericho. En als gij zijn discipelen in een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus de blinde, aan de weg bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat gij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen dan blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd gij ziende en volgde Jezus op de weg.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Getrouwe en barmhartige God, wij mogen nog leven en wij mogen hier in uw huis komen met onze kinderen om ons voor u neder te buigen, o God, en te bekennen dat ons leven in uw hand is en dat gij onze God zijt die voor ons zorgt. Gij hebt ons eten en drinken gegeven. Wij mogen in vrede leven in een land van welvaart. Dat hebben we van u ontvangen, uit uw goede vaderhand. En dat geeft u ons, opdat wij daar u mee zouden dienen. En in hartelijke, ootmoedige dankbaarheid ons leven zouden richten naar uw goddelijke wil. Heere God, bij alle tijdelijke zegeningen geeft u ons de zegen van uw woord. Wij mogen weten dat gij ons geschapen hebt. Wij mogen weten dat gij ons leven leidt. Wij mogen ook weten dat er een hel en een hemel is. En een eeuwige gelukzaligheid voor die in u geloven. En een eeuwige rampzaligheid voor alle die aan u voorbij gaan. Heere, dat is vaderlijk mededogen van u. Wij wisten het niet. Wij waren ook maar blinde heidenen. Wij kenden u niet, wij dienden de stomme afgoden. Maar toen zijt u met het licht van uw genade in ons land gekomen, en in onze stad, en in onze gezinnen. En u hebt ons uw woord gegeven, en u zorgt voor ons, en u geeft ons de werkingen van uw geest, opdat we in ons hart zouden gevoelen dat uw woord de waarheid is, opdat we de weg der zonde verlaten, en zich bekeren zouden tot u, en met uw volk wandelen op de smalle weg die naar het eeuwige leven is. Heere God, uw woord zegt dat er slechts weinigen op wandelen, want de weg naar de hel is een brede weg. Velen wandelen daarop, het schijnt een gemakkelijke weg, maar het einde is de dood, het verderf. de eeuwige ondergang. Want de poort is eng. De weg nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden, maar toch zijn er. Want dat heb u gezegd, dat uw huis vol zal komen en dat geroepen zult uw zonen van verre en uw dochters van de einde der aarde, opdat ze komen zouden om aan te zitten met Abraham, met Isaac en Jacob in de bruiloftzaal hierboven. En zo gaat u ook nu voort. U bent ook vanmorgen bij ons, in ons midden. U laat ons uw stem horen. O God, ook hier zijn er zoveel die op de brede weg wandelen. Zij weten wel dat het niet goed is. En ze weten wel dat het zo niet door kan gaan. En ze weten wel dat het einde dan voor eeuwig rampzalig is. En toch, de zonde is steeds sterker in ons hart dan de liefde tot u. Het verlangen om met de wereld, naar de wijze der wereld te leven, overrompelt ons telkens weer. O Heere, we zijn in uw huis gekomen om dat aan u te belijden en om aan u te smeken of u het anders wil maken. Of u ons een hart wil geven dat niet langer zoekt de dingen die vergankelijk zijn, maar dat u ons wilt laten zien dat er een schat in de hemel is die gij geeft aan degene die u lief hebben. Een onvergankelijk en een onverderfelijk goed. En dat het zijn stralen reeds vooruitwerpt hier op de aarde, zodat het beginsel van het hemelleven hier ervaren wordt door uw volk, uw kinderen. Het zijn meest niet de rijken van deze wereld. Het zijn niet de edelen, zegt u, het zijn niet de wijzen. Het zijn meest de armen en de hulpelozen en de verschovenen en de ellendigen. Opdat u roemt. Roemen zou in uw genade alleen en geen vlees zich beroemen zou voor uw aangezicht. O God, wij weten dat ge voortgaat om uw koninkrijk te bouwen. Wil u het ook onder ons doen? Denk aan onze kinderen, aan onze jongens en meisjes. Leer ze u vrezen, o God. O doe ze verlaten de weg der zonde, waarin we van nature meer zin hebben dan in uw dienst. Maar gij kunt het veranderen. Uw hand is toch sterk, o God. Gij hebt toch een almachtige kracht. Gij maakt toch dode zondaren levend. Gij verzoent toch vijanden met u. Gij wast en reinigt van de ongerechtigheid om de levende God te dienen. Heere, vertroost ook alle die naar uw huis gekomen zijn. Vol moeite en ellende. Vol zorg en verdriet. Leven is vaak zo moeilijk, zo onbegrijpelijk, zo eenzaam. We stuiten telkens weer op dingen die we niet verwacht hebben. Daar is zoveel te klagen en er is zoveel geween, omdat er zoveel zonden zijn. Vertroost uw kinderen, Heere, die naar uw huis kwamen om voedsel voor hun ziel, om vertroosting voor hun hart. Vertroost ze met uw genade. Laat ze mogen weten dat er verlossing is, dat er redding is onder uw vleugelen. Laten we ons oog mogen slaan op u, Heere Jezus, die aan het kruis zijt verhoogd, terwijl u nooit zonde gedaan had, opdat zondaren met God verzoend worden zouden. Laat uw volk spijzen hebben, Heere. Laat alle die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid mogen weten dat gij leeft en dat gehoort het geroep uw ellendigen. Wij dragen ook al onze zieken aan u op, alle ouden, alle die het moeilijk en eenzaam hebben in het leven, alle die rouw dragen, ook deze familie die voor uw aangezicht gekomen is, de weduwe die niet meer naar uw huis kan komen. Heere, wil u ze bezoeken op deze dag, in haar woning, en geef ze daar uw genade te mogen ervaren. Schenk ze uw hulp en uw bijstand. Laat haar oog op u rusten, trouwe God, en sterk haar in haar eenzaamheid. Wij bevelen ook deze kinderen u aan. Ze hebben een vader gehad, die geleefd heeft bij uw woord, o God. Dat hebben ze hen door mogen geven. Daar weten ook deze kinderen van. Dat ze dan ook, wanneer het ook in hun leven eenzaam wordt, wanneer ze nu ook een vader verloren hebben, daaraan mochten denken. Want ook wij gaan naar ons eeuwig huis. En ook voor ons zullen de rouwklagers door de straten omgaan. Wie weet hoe spoedig. Dat we dan vrede gevonden hadden in u. Eer dat het besluit komt. Want de dag gaat als kap voorbij. Heere, heilig de roepstem. Aan het hart van al de kinderen en de kleinkinderen tot in het verre nageslacht. En gedenk aan uw verbond. En bevestig uw woord, ook in deze familie, wil bij hen wonen en wil hen door uw heilige geest tot u brengen. Vertroost ze ook in deze droeve dagen en laat ze een sterkte vinden in u, die het gezegd heeft, kom tot mij, alle die vermoeid en die belast zijn, dan zal ik u rust geven. Heren, wij denken ook aan die andere families die gij wel gedaan hebt. Gij deed een moeder en een vrouw weer terugkeren tot het gezin. Geef u haar ook die ootmoedige dankbaarheid die betamelijk is en die uw naam verhoogt. Ook die vader die weer naar zijn vrouw en kinderen mocht terugkomen uit het ziekenhuis. Sterk u hem en verblijd hem door hem uw gemeenschap te doen smaken. En uw goedheid te openbaren, opdat ook in zijn hart die ootmoedige lof aan u werden toegebracht. Zegen uw kerk, zegen al uw knechten. Heere, gedenk aan de nood der christenheid, gedenk aan ons land en volk, o God. Ons volk dat wegzingt in de dienst der afgoden, in de dienst der zonde. Daar ook op deze dag duizenden en duizenden zich hebben opgemaakt. Niet om u te danken in uw tempel. Niet om u aan te bidden in uw huis. Maar om te leven naar de begeerte van een verdorven vlees. O God, stel er nog paal en perk aan. Laat ons land niet verzinken in de gruwelen der heidenen. Ge hebt er uw toorn en goddelijk ongenoegen over geopenbaard. Ge hebt ganse volken weggevaagd van de aarde, omdat ze uw verbond hebben verbroken. O geef dat we als lastdragers voor ons volk aan uw troon mogen verzuchten. Spaar, o God, en geef uw erven niet over, om uw grote naamswil, aan het woeden van het wild gedierte, dat niets in het woen ontziet. Hoor ons, o God, en wees u met ons, en schenk ons uw geest, en vergeef u ons onze zonde, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit de vijfde psalm, het eerste, tweede, derde en zevende vers.
Thank you.
Geliefde, het woord van God, terwijl ik wij u nu willen prediken, staat in Marcus 10, vanaf vers 46 tot het einde. Marcus 10, vanaf vers 46. En zij kwamen te Jericho, en als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg bedelende. En horende dat Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zou? En de blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, gaat heen. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Deze tekst spreekt er ons van dat een blinde door Jezus is genezen. En dan willen we in de eerste plaats luisteren naar het gebed van deze blinde. In de tweede plaats naar het antwoord van de Here. En in de derde plaats willen we letten op het komen achter de Here. Dus een blinde wordt door Jezus genezen. Dan luisteren we in de eerste plaats naar zijn gebed. Het gebed van deze blinde. In de tweede plaats naar het antwoord wat Jezus geeft. En in de derde plaats letten we op het volgen door deze blinde van Jezus. Ja, misschien zijn er sommigen die zeggen, Moet je daar nou een uur lang over praten of naar luisteren, hoe dat een blinde genezen wordt? Zijn we daar vanmorgen nu voor in de kerk? Moet je misschien dan niet in de collegezaal wezen, in het ziekenhuis, waar misschien dergelijke zaken toch beter aan de orde zijn dan in de kerk? Ja, dat zou ik direct met u eens zijn, wanneer het enkel maar ging om de opening van zijn natuurlijke ogen. Wanneer het enkel maar ging om die blinde die weer kon zien, zo zonder meer. In het oosten, daar zijn er over het algemeen veel blinden, nu nog. Vooral in de minder ontwikkelde gebieden, vanwege de grote droogte, het weinige water, de slechte hygiënische omstandigheden, zijn er ontzaggelijk veel oogziekten. Dat was in de dagen van de Heer Jezus ontstellend. Ik heb gelezen van sommigen die zeggen dat van elke 100 mensen er 10 blind waren. 10% van de mensen waren blind. Goed, dat is iets verschrikkelijks, ontzettends. Als er blindheid geweest was in het paradijs voor de zondeval, dan zou het er iets erg geweest zijn. Als de mens, door God gemaakt met twee ogen, om te kunnen zien wat God gemaakt heeft, blind geweest zou zijn, zou erg geweest zijn, als hij de kleuren niet had kunnen zien en de voorwerpen niet had kunnen onderscheiden die God gemaakt had. Maar hoeveel te erger is het als een mens blind moet zijn in deze maatschappij met zondige mensen, waar de mens het zo gauw moe wordt om zich neder te buigen over het mindere, over het zieke en over het gebrekkige. Wat een ellende is het dan als iemand blind door het leven moet. Voor hem gaat de zon nooit op en nooit onder. Altijd leeft hij in de zwarte nacht. Dat is iets verschrikkelijks. Maar, ik zeg, wanneer het enkele stukje geschiedenis zou zijn dat er heel vroeg, 2000 jaar geleden, blinden zijn beter gemaakt door een wonder, dan zou dat op zichzelf wel waard zijn om te overdenken, maar dan zou u toch terecht kunnen zeggen, ja man, dat kan je in twee woorden zeggen, en daarvoor hoef ik niet naar de kerk te komen. Maar als er in deze tekst gesproken wordt over een blinde die beter wordt, dan is dat niet zomaar dat deze ogen weer gaan zien, dat hij bomen en mensen kan zien, maar er staat in de tekst, uw geloof heeft u behouden. Dan heeft dat ziende worden, dat weer kunnen zien, te maken met geloof. En het geloof heeft te maken met behoudenis. Behoudenis van je lichaam, maar ook behoudenis van je ziel. Begrijpt u? Dus dit is maar niet enkel een stukje om ons te laten horen dat er vroeger door Jezus blinden beter gemaakt zijn. Maar dit is een deel van Gods woord dat ons leert. Mens, alleen bij hem is behoudenis. Ook voor uw lichaam, ook voor uw blinde ogen. Ook voor de kwaal waar je mee topt. Maar boven dat alles uit, eeuwige behoudenis. Al zouden dan uw ogen blind blijven. En al zou uw kwaal u naar het graf slepen. Dan is het bij hem behoudenis. Eeuwige behoudenis naar ziel en lichaam. En ja, dan komt deze geschiedenis toch dicht bij ons. Want daar hebben we allemaal mee te maken. Al hebben we twee ogen. Zo goed als het maar kan. Met die behoudenis. Dat geloof. Die relatie tot God. Daar hebben we allemaal mee te maken. En zien we nu eens hoe de Heere dit gedaan heeft. Hoe deze man behouden geworden is. Zijn ogen geopend, maar ook zijn ziel behouden. En van een kind der duisternis, dan is die blindheid een beeld ook van ons aller blindheid. Van de blindheid van de ogen van onze ziel. Van de dorheid en de donkerheid van ons hart, dan is die blindheid een beeld van onze totale hulpeloosheid. Dan hebben ook wij nodig, al hebben we twee goede ogen, om behouden te worden door Jezus Christus, behouden te worden door het oprechte geloof. En dat leert ons de Heer Jezus nu in deze tekst. Er waren veel blinden onder Israël, heb ik gezegd, in het algemeen onder de Oosterse volken. Vandaar dat we ook zo dikwijls in de Bijbel lezen van de genezing van blinden. Ach, dat is altijd het werk van Jezus waar de nood het grootst is. Daar is een redding op het luisterrijkst. Er zijn veel blinden. En daarom lezen we ook in de Bijbel veel van mensen die door hem genezen werden. God geven dat we zo vanmorgen ook de gemeenschap met Christus mochten ervaren. Want er zijn hier ook veel blinden. Veel mensen die geen ogen hebben om God te zien. En die de stralen van het nieuw Jeruzalem nooit gezien hebben. Die geen wezenlijke verwachting hebben en geen gegronde hoop op God. Die niet behouden zijn, maar nog verloren liggen in zonde en schuld. En nu is het waar, dat Jezus zich daar begeeft waar de meest verloren zijn. En daarom hebben we goede moed dat Jezus vanmorgen hier ook wil zijn. Dat hij ook aan ons voorbij wil gaan. En dat u ook nu wil luisteren naar het geroep van mensen die het in hun blindheid niet langer uit kunnen houden. Maar die bij geruchten gehoord hebben dat Jezus komt. En die uitroepen, Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. Jezus komt naar Jericho. En van Jericho gaat hij straks naar Jeruzalem. Het is zijn laatste reis door deze wereld. Nog enkele dagen, dan zal hij sterven aan het schandhout. De schare volgt hem. Het is nu nog een feestvierende menigte. Ze hebben grote tekenen en wonderen gezien. En ze hebben het uitgeroepen. Dat is onze koning, dat is onze koning. Straks dan zullen ouders en kinderen voor de poorten van Jeruzalem roepen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna, in de hoogste hemelen. Dan zullen ze hem als koning willen kronen in Jeruzalem. Daar heerst dus een echte feeststemming. Onder de scharen. De liederen Hamalot, die klinken zoals nooit tevoren. Ze schallen over de akkers en over de velden. Als men Jericho binnenkomt. En daar vlak bij Jericho. Daar zit een blinde langs de weg. Meer, Matthäus spreekt van twee blinden. Marcus en Lucas van één blinden. Daar zaten er zeker meer langs die weg. Maar op hem vestigt de schrift speciaal de aandacht. Het is een zekere zoon van Timaeus. Zijn vader heet Timaeus en hem hebben ze genoemd Bartimaeus. Dat betekent gewoon de zoon van Timaeus. Zoals Barjona, de zoon van Jona betekent. Zo betekent dit gewoon de zoon van Timaeus. Verder weten we van de afkomst van die man niks. We weten alleen dat hij blind was. En ik heb u straks gezegd hoe vreselijk dat dit zal zijn. En dat dit is. En dat dit was als iemand blind wordt of blind is. Zeker in de ontaarde samenleving van die dagen. Want als Israël de inzettingen des Heren onderhield, zeker dan was blindheid ook wel erg, maar dan werden de blinden meegedeeld van de rijkdom die in Israël te vinden was. Want God had gezegd, als je naar me luistert, dan zal ik je zo overvloedig zegenen, dat er geen bedelaar in je hele land zal zijn. Dan zullen alle mensen zoveel eten en drinken hebben, dat er niemand zijn hand op hoeft te houden. Maar ja, als het volk van God, als Israël de inzettingen des Heren gaat verlaten, dan kan je het God ook niet kwalijk nemen, als hij zich niet houdt aan hetgeen wat hij beloofd heeft. Want hij heeft beloofd, als Israël in zijn wegen wandelt, ze rijkelijk te zegenen. Maar als Israël dan niet in zijn wegen wandelt, dan kan je van God ook niet vergen dat hij dan toch zijn zegeningen geven zou, is niet waar. Dat is nu niet en dat, is toen ook, dat was toen ook niet. En dan zie je de ontaarding van het volk, dan zitten daar mensen zoals bedelaars en verminkten en kreupelen en melaatsen. Die zitten daar ergens buiten de poort aan de weg en die moeten elke dag weer opnieuw de hand ophouden om een stukje brood of een stukje geld waar ze brood voor kopen kunnen, te kunnen verkrijgen. Deze man die zit daar ook, bedelende. In zijn hart, in hem was geen feeststemming. Hoe kan het ook, als hij daar zo zit. Toch geeft deze man een voorrecht in zijn leven boven zoveel blinden in de wereld. Hij heeft van Jezus gehoord. Wie het hem verteld heeft, dat weet ik niet. Maar hij heeft van Jezus gehoord. En dat gerucht van de Heere Jezus, dat heeft iets wakker gemaakt in zijn hart. Dat heeft iets opgewekt. Daar is, terwijl zijn ogen nog blind waren, in zijn ziel een licht gaan gloren. En de overdenking van zijn hart heeft zich daarmee bezig gehouden. Mensen, dat is een voorrecht, daar staan we vaak niet bij stil. Als we in ons leven van Jezus mogen horen. Denk eens in, er zijn nog miljoenen mensen, ook nu, die horen daar nooit van. Die weten niet dat ze verloren zijn in zonde en schuld. Ze weten ook niet dat hij gekomen is om verlorenen te redden. Ze hebben het nooit gehoord. Wij mogen dat horen. Is ook ons hart als het hart van deze blinde daarmee bezig. Hij is daarmee bezig geraakt. Want als Jezus straks voorbij komt, dan roept hij het. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Dat was een erenaam. Gij zonen Davids. Zo hebben de vaderen de Messias genoemd. Die komen zou, de grote Davidszoon. Zo had God door de mond van Ezechiël gezegd, dat hij die meerdere David op de troon van Isaïe zou zetten. Op de troon van David zou zetten. Die meerdere David die komen zou, die meerdere zoon van Isaïe. Als dus de Joden het over de zoon van David hadden, dan hadden ze het over de Messias. Dan hadden ze het over de aan de vaderen beloofde verlosser. En als deze man hoort dat de schare voorbij gaat, en op de een of andere wijze hoort dat nu Jezus voorbij gaat, dan kan hij niet langer zwijgen. Dan barst het uit zijn hart. En dan roept hij, Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Het is ook een ootmoedig gebed dat die man bidt. Hij pleit niet op enige waardigheid. Hij vraagt slechts ontferming. Hij pleit niet op zijn deugden, op zijn ijver voor de Heere, op zijn nauwgezette wetsbetrachting. Hij zegt ontferm. En u weet, dat is de smeekstem van degene die geen recht heeft. Ontferming, dat vragen we als we geen middelen meer hebben om ons via de weg van het recht ons recht te verschaffen. Als we uitgerecht zijn, dan blijft er nog maar één ding over en dat is gratie aan te vragen. Ontferming. Medo, dat vraagt deze man nu ook. Hij vraagt, ontferm u, mijner, gij zonen Davids. Ja, hij heeft toch wel verwachting van de Heer Jezus. Oh, dat is zo vreselijk. Als het horen van die naam geen verwachting meer wekt in ons leven. Dat kan. Dat kan. Je kan zo lang onder de waarheid verkeerd hebben. Je kan zo dikwijls uit de Bijbel gelezen hebben. Dat het een volkomen doodboek voor je is. Dat je geen verwachting meer hebt. Dat je het gebruikt bij het eten. Omdat je het zo gewend bent. Je hebt het zo van je vader en van je moeder geleerd. Maar het zeg je niks meer. Het zeg je niks meer. Dat is een oordeel. Als het zo is dat je zegt, die Bijbel, ja, mooi boek. Mijn vader en moeder hebben erbij geleefd, maar het interesseert mij niet. Dat is vreselijk. Als dat woord van God geen verwachting meer wekt in je leven. En als je naar de kerk moet gaan, enkel maar als plicht. Omdat je het niet graag zou nalaten. Dat is iets ontzettends. Bij deze man heeft het horen van de naam van Jezus verwachting gewekt. En die verwachting, die deed hem roepen. Bidden, is dat nou in uw leven ook wel eens zo geweest? En dan geven God dat het vandaag zo worden mocht. Dat het voorbijgaan van Jezus, want Jezus gaat overal voorbij waar zijn woord gepredikt wordt. Dat heeft hij beloofd. Daar zal ik bij u komen, daar zal ik tot u spreken. Daar zal ik mijn geest geven. Dat er een verwachting in uw ziel mocht komen. Een verwachting die u doet bidden. Een verwachting dat hij het kan doen. Omdat hij de Davidszoon is door God beloofd. Want heeft de Heere niet reeds onder het Oude Testament beloofd. Dat wanneer hij zal gekomen zijn. Hij den geest zal ontvangen. Waarom? Om te openen de ogen van de blinden. Om de gevangenen. Om de vrijheid uit te roepen. En de gebondene opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag van de wraak van onze God over de vijanden. Om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions toe te roepen dat hun beschikt is. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat hebben de vaderen gehoord. En nu... Hij verwacht dat die het is. Hij heeft hem nooit gezien. En toch, het gerucht dat hij van Jezus gehoord heeft, dat heeft zijn hart in brand gezet. Dat doet hem uitroepen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan staat er, dat als hij dit roept, hij door velen bestraft wordt, velen. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Wat waren dat voor mensen? Vijanden van God, die niks met de dienst van God te maken wilden hebben. Oh nee, dat was die schare die zei in hem te geloven. Dat was die schare die Jezus opeiste voor hun eigen doelstellingen. Oh nee, dat waren geen afkerige mensen van de waarheid. Dat waren mensen die zeiden dat ze de waarheid lief hadden. Dat waren mensen die zeiden dat ze Jezus eerden. Dat waren mensen die zeiden dat ze Jezus goed gebruiken konden voor hun idealen. Wat waren dan hun idealen? Nou, hetzelfde als de idealen van zoveel christenen in onze dagen. Zoveel christenen die Christus opeisen voor een betere wereld, voor een hernieuwde maatschappij, voor andere levensstructuren, voor uitbanning van de honger uit deze wereld, voor een tegenstand tegen de rassendiscriminatie. Een Jezus die men opeist voor het apostolaat, waarmee men de wereld wil overwinnen. Allemaal van die holle leuzen. Allemaal kreten om hun eigen armoe in te versmoren. En een vals activisme aan de dag te brengen. Wat eindigt in een diepe teleurstelling. En een brakend verwerpen van het evangelie des kruises. In al hun boosheid en opstand tegen God. Wel nee mensen. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Om mensen van de zonde te verlossen. En als je daar Jezus niet voor nodig hebt. Dan kan je hem nergens voor gebruiken. Want hij laat zich nergens anders voor gebruiken. Maar als je daar Jezus dan ook voor nodig hebt. Dan zal hij ook zorgen dat je honger weggaat. En dan zal hij ook zorgen dat je ellende weggaat. Want waar Jezus komt en zondaren zalig maakt. Daar herstelt hij ook de maatschappij. En daar geeft hij ook liefde en vrede. En daar doet hij ook het zwaard weer keer in de schede. Maar denk nu toch niet dat Jezus zich laat gebruiken voor het valse streven van de van God vervreemde mens. Die Jezus overal voor gebruiken wil. behalve voor datgene waarvoor die in de wereld gekomen is. Maar nou is het ook zo ontzaggelijk troostrijk voor mensen die aan de kant van de weg zitten. Die met al dat holle geroep niet mee kunnen. Waarom niet? Omdat ze in hun ziel gevoelen dat ze vervreemd zijn van God. Omdat ze pijn in hun hart hebben over hun zonde. Omdat ze geestelijk blind zijn en niet mee kunnen doen. Omdat ze aan de kant van de weg zitten, uitgerangeerd vanwege hun eigen goddeloosheden, vanwege hun eigen zonde, vanwege het inwonend verderf, vanwege de verkeerdheden die in hun leven zijn. Wat is het groot dat Jezus zich over de ellendige ontfermt. Dat hij de 99 schapen rustig in de woestijn achterlaat en dat ene gaat zoeken, dat ene dat verdwaald is, dat de weg kwijt is, dat het niet meer weet. Wat is het groot als u vanmorgen zo naar de kerk gekomen bent. Dat u zegt, o God, bij die grote schare hoor ik niet. Maar ik heb een breuk in mijn hart. Ik heb een wond in mijn ziel. Ik heb pijn in het binnenste van mijn leven. Ik heb geen vrede al mijn dagen. Omdat mijn zonden maar als een last te zwaar worden. En het gemis van u niet meer te dragen is. Omdat mijn blindheid me belet het goede te zien. Al de dagen van mijn leven. O Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mij. Zo vraagt deze man. En vele bestraften hem. En toch, wonderlijk. Vele van deze ziende mensen bestraften hem. Die veel dichter bij Jezus waren dan deze man. En de nood van zijn hart laat zich toch het zwijgen niet opleggen. Dat is het wonderlijke wanneer Gods geest in ons hart werkt. Dan komt er tegenstand. De mensen vinden dan het gebed veel te armoedig. Veel te indringend. Veel te vasthoudend. Veel te aanhoudend. Ze zeggen, als je nou zo moet leven. Altijd maar roepen. Alleen maar leven moet om genezen te worden, om God te mogen vinden. Wat moet er dan van je gezin terechtkomen? En van je werk en van deze maatschappij en van deze wereld? En toch, geliefde, waar de nood in het hart komt. Zoals in het hart van deze man. De nood om Jezus te mogen ontmoeten. En hem de beden voor de voeten te mogen werpen. Daar laat dit gebed zich niet smoren. In alle tegenstand van de mensen. Daar zijn er vele staten die hem bestraffen. En toch blijft hij roepen. Dat is het wonderlijke werk van Gods genade in ons hart. Wat er ook tegenop mogen komen, dan kunnen we niet anders meer. Dan kunnen we niet anders meer. Dan zouden we alles prijsgeven. Maar dat kunnen we niet meer prijsgeven. Dan kunnen we de kerk, het woord van God, de plaats der eenzaamheid niet meer missen. Dan is het onze levensbehoefte geworden om onze ziel voor God uit te storten. Dan vinden we er ons leven in, met onze blinde ogen reeds, om te smeken aan God. Kent u dat? Al ben je niet geholpen. Al ben je nog een arm verloren mens in jezelf. Dan toch je levensbehoefte vinden om te schreien naar God. Om te roepen om ontferming. Om met de smart over je zonde aan Gods troon te blijven liggen. Dat is genade van God. Zulkeen hoort God altijd. Voor die is hij in de wereld gekomen. En die zal hij genezen. Dat is zijn werk. Die horen bij elkaar. O geliefden, dat ge toch eens gelooft. Dat Jezus te zulke nimmer voorbij kan gaan. Want hier staat hij stil. Die kan hij niet voorbij gaan. O wanneer ge treurend naar Gods huis komt. Of thuis uw knieën voor God buigt. Op de puinhoop van uw verloren leven. Dan kan Jezus u niet voorbij gaan. O zou hij minder zijn dan u. Als u straks hier de kerk verlaat naar huis om koffie te drinken. En u ontmoette daar een blinde op de weg. Die zou u vragen, ach meneer, breng u me alsjeblieft even naar de andere kant van de weg. U zou zich een zevenvoudige schoft noemen. Wanneer ge die man daar eenzaam liet staan. En naar huis ging om uw eigen leven en uw eigen geneugten te kunnen volvoeren. Ge zou het niet over uw hart kunnen verkrijgen. Wel nu, welke gedachte heb u dan van uw Jezus. Van uw God die in de wereld gekomen is. Om het verlorene te zoeken. Als gij zonder mens het niet over uw hart verkrijgen kunt. Om een blinde niet te helpen. Hoe zal Jezus dan aan u voorbij gaan zonder uw stem te horen? Ach, veel mensen hebben minder verstand van God en goddelijke zaken als de vogeltjes bij mij in de tuin. Als ik het brood achteruit de deur op het gras strooit, dan komen ze bij tientallen naar beneden. En er is niemand die vraagt, is het voor mij? Ze denken, ik ben een hongerig vogeltje en daar ligt het brood. En die twee, die horen bij elkaar. Ach, dat zo uw hart nu vandaag over Jezus mocht denken. Dat je bij uzelf zeggen moet, ik ben een hongerige zondaar. Ik ben uitgeteerd, ik weet de weg niet. Ik ben een verlozer, maar hij is een rijke. Hij is het brood des levens. Hij is van mijn vader gegeven om zondaren zalig te maken. En wij twee, wij horen bij elkaar. Ik een verloren zondaar en hij een rijke zalig maken. Dan zou vandaag het huwelijk nog tot stand komen. Dan zou u vandaag dat brood des levens nog mogen proeven. Indien u slechts de helft van het verstand had van het vogeltje dat op het dak zit. Dan wijst de Heer ons naar de vogeltjes die hij wil verzorgen. En hij zegt tegen zijn discipelen, zal u niet veel meer verzorgen, gij kleingelovige? Jezus, hij gaat voorbij. En deze man, hij roept. En Jezus hoort zijn stem. Daar staat, en Jezus stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinden, zeggende, heb goede moed, sta op, hij roept. Jezus staat stil. Hoort u? Hij laat zich niet meevoeren door die duizenden mensen. En hij laat zich de kroon niet op de slapen drukken door deze enthousiaste schaar. Hij staat stil. O, wat een stemmige ruis zal daar geweest zijn bij die tienduizenden die hem omringd hebben. En die ene stem, die hoort hij. Die ene stem van die man aan de kant van de weg. Die daar riep, Jezus, Zoon Davids, ontfermt u mij. Hij staat stil. Hij is niet neergeknield voor die schaar om zich te laten kronen. Maar hij staat stil. Als hij die ene man in zijn nood tot hem hoort roepen. O, dat is altijd weer het wonder van Gods genade. Die grote God die alle miljoenen mensen gemaakt heeft. Die de sterren in het firmament geplant heeft. Die de grassprietjes doet groeien. Die grote God die hemel en aarde in zijn hand houdt, die hoort ene arme blinde zondaar ergens vergeten in een hoekje bij Jericho. Die hoort hij. Zo werkt God nog. Zo doet God nog. Wie ge ook zijt en waar ge ook woont. En hij zeide dat men hem roepen zou. Wat die schare dan ook roept. En wat al die mensen dan ook mogen zeggen. Hij zegt, roep die man. Want ik heb zijn stem gehoord. En dan vermag niemand die man tegen te houden. Als Jezus zegt, roept hem. Ik wil zijn stem horen, want ik heb hem gehoord. Hij is de mijne, ik ken hem. Dan komt hij. Dan moeten zelfs die mensen die eerst gezegd hebben, niet doen. Niet doen, hou op. Houd de meeste niet op. Hij gaat naar Jeruzalem om gekroond te worden. Dan moeten die mensen zeggen, heb goede moed. Heb goede moed, sta op. Hij roept u. Dat moeten ze zeggen. Dat moeten zelfs vijanden van hem. Die straks zich van hem af zouden wenden. Die moeten het zeggen. Sta op. Hij roept u. En als hij dat hoort. Dan staat hij op. En zijn mantel afgeworpen hebbende staat er. Stond op. En kwam tot Jezus. Hoort u het? Hij kwam. Hij kwam aanstonds. Hij zegt niet. Ja. Maar dan moet ik eerst weten of hij mij ook van mijn blindheid reinigen kan. O, dat zijn vele mensen, ze zouden wel tot Jezus komen, als ze eerst maar ziende waren. Ze zijn altijd bezig om ziende te worden. Ziende te worden zonder dat ze tot hem komen. Ik bedoel dit. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, ach, ik zou ook wel in zijn naam geloven, als ik in mijn hart maar gevoelde dat het oprecht was. Als ik maar niet zo in de zonde leefde zoals ik nu deed. Als ik maar een beter mens was voor God. En zo zijn ze bezig om zich eerst van hun blindheid te genezen. Waarvan ze in eeuwigheid niet kunnen genezen worden. Tenzij dat ze tot Jezus komen. Deze man, hij heeft alles afgeworpen wat hem belemmert. Hij heeft zijn mantel afgeworpen, staat er. Waarom deed die man dat? Ook omdat hij te eerder bij Jezus zou kunnen zijn. Welke beletselen hangen er om uw schouders? En welke beletselen liggen er voor uw voeten? En welke beletselen zijn er om uw hart geweven? Welke mantels bedekken u die u belemmeren tot Jezus te komen? O, daar zijn er nogal wat. De een die meent dat hij zo niet komen mag. De ander zegt, ik zal wel komen, maar nu nog niet. Ik heb immers een akker gekocht en die moet beploegd en bezaaid worden. En de ander die zegt, ik heb 5 jogossen gekocht, die moet ik gaan beproeven. En de ander die zegt, ik heb een vrouw getrouwd, ik kom wel, zeggen ze, maar nu nog niet. Morgen, als ik ouder ben, als ik meer tijd heb, of die meer ernst maken met de dingen van Gods koninkrijk, die zeggen, ja, ik zou wel willen komen, als ik wist dat God me verkoren had. En ze snoeren zich de mantel om het lijf, zodat hun voeten niet gaan kunnen tot Jezus. Geliefden, welke beletselen er in uw leven ook mogen zijn, of welke zaken er in uw leven ook mogen zijn, als ze u bij hem vandaan houden, als ze u het komen tot hem doen uitstellen tot morgen, dan is het van de duivel. Dan moet ge die mantel nodig kwijt. Van een oos, van welke schone stof die mantel ook geweven mogen zijn. Kan ook zijn dat het de mantel der goddeloosheid is. Ik hoor hier of daar al een jongen en een meisje. Een man en een vrouw die zeggen, o man, houd erover op, ik tot Jezus komen. Mijn hele leven is ontredderd. Ik weet er geen raad meer mee. Er is zoveel gepasseerd. Dat kan God niet langer gedogen. God wil me niet hebben. Ik durf zo niet tot hem komen. Tuimelt elke keer weer opnieuw in de zon. Ik heb het aan God beloofd het anders te doen. En het lukt me nooit. Het lukt me nooit. Ik voel me reddeloos en hulpeloos. Ach, geliefden. In plaats van dat een mantel moest zijn. Die u belet tot Jezus te komen. Moet ge hem van u werpen. Opdat hij u zo naakt en hulpeloos. En arm en leeg en ontredderd als gezegd. Uw stem doet horen. Opdat hij u genezen mag. Zou. En opdat hij u redden zou. Hij wierp zijn mantel van u. Dat u het nu vandaag ook eens mag doen. Dat ge al die ochs en al die maars en al die haddiks. Die als mantels u het gaan tot hem beletten. U van de schouder deed glijden. Ik weet het. Ik bid God. Dat hij op dit ogenblik door zijn genade u te sterk werd. En dat gezegd, al dan Jezus voorbij gaat, wel nu, dan zal ik voor hem komen. Als hij dan nu ook tot mij zegt, kom. Als zijn knechten mij dan nu ook bevelen, de meester is daar. En hij roept u, heb goede moed, sta op. Hij roept u, dan zal ik gaan. Dan zal ik heden nog gaan. Dan zal ik eer het samen deze reden besluiten zal tot hem gaan. En ik zal zeggen, wilt ge me dan? Zo arm, zo berooid, zo blind, zo naakt, zo jammerlijk, zo zondig, zo verloren. Wel, zie, hier ben ik. Ik heb geen enkel voorbehoud meer om me door u te laten zagen. Hebben we genoegen om uw bloed te storten voor mijn zon? En mij te reinigen opdat ik uw kind zou zijn, hier ben ik. Ik ben gewillig als leem in uw hand. Maak me zalig. Naar uw woord, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Zo komt hij tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? Wist hij dat dan niet? Ach, dat is waar. Natuurlijk wist hij het wel. Maar waarom vraagt hij dan aan deze man, wat wilt gij dat ik u doen zal? Zijn blinde ogen waren toch een sprekend getuigenis van zijn ongeluk. Geliefden, God wil het gekerm der ellende horen. Opdat de eer van de redding aan hem zou zijn. Hij wil ook aan die schare getuigenis geven van zijn macht die hij van de Vader verkregen had, opdat ze de Vader eren zouden. Hij hoort zo graag het geroep uit de diepte. En daarom vraagt hij dan deze man, wat is u begeerd? Wat wilt ge dat ik u doen zal, u doen zal? Wat wilt ge dat ik doen zal, dat ik u doen zal? Daar komt het op aan. O, vele mensen onder ons geloven wel dat Jezus een volk zalig maakt, maar dat gelooft de duivel ook. Vele mensen geloven dat er straks in de hemelzalen duizenden zullen zijn die hand aan hand voor de troon van God en van het Lam zullen zingen. Dat gelooft de duivel ook. Maar Jezus vraagt, wat wilt ge dat ik doen zal, dat ik u doen zal? Het gaat om uw geloof in hem. Dat vraagt hij van u. Het is niet genoeg dat ge gelooft dat er een hemel en een hel is. Het is niet genoeg dat ge gelooft dat er zaligen en rampzaligen zijn. Het is niet genoeg dat ge gelooft dat Jezus in de wereld kwam om zalig te maken. Zondaren. Gij moet geloven in hem dat hij ook voor u kwam. Om aan uw last te tillen. Om uw blinde ogen te openen. Om de zonde uit uw leven weg te nemen. Deze man, hij heeft het geloofd. Hij zegt, Rabboni, dat ik ziende mag worden. O, merk eens, hij vraagt niet, Heere, dat ik bekeerd mag worden. Dat ik uw kind mag worden. Dat ik een nieuw hart van u verkrijgen mag. Maar hij legt de Heer Jezus de noden voor, die voor hem nu concreet aanwezig waren. Begrijpt u? Wij denken vaak dat we alleen maar tot God mogen komen om redding van onze ziel. Geliefden, het waarachtig geloof, dat komt zeker ook uit daarin dat we behoudenis zoeken voor onze onsterfelijke ziel. Maar het waarachtig geloof, dat openbaart zich ook, net als hier, in het komen tot hem met onze blinde ogen, met ons zieke kind, met de puinhoop van ons gezin, met de ellende van ons verloren leven. Welke noodsituatie er ook in ons leven mag ontstaan. Hoort u het? De Heere maakt van ons geen onwerkelijke wezens die, terwijl we liggen te krimpen van pijn, dat niet aan de Heere zouden mogen bevelen en enkel maar zouden moeten smeken om een nieuw hart en lijdzaamheid onder het kruis. Ook dat, ook dat. Maar u ziet het, deze blinde, hij komt tot Jezus. En u zegt, ach, mag ik weer ziende worden. Wil toch mijn ogen openen. En zo moogt ge ook in de situatie waar u vandaag in verkeert. Met het leed dat u vandaag drukt. Met het kruis waar ge niet meer onderuit kunt komen. Ten opzichte van uw man. Ten opzichte van uw vrouw. Ten opzichte van uw kinderen. Ten opzichte van uw zaak. Ten opzichte van de hele maatschappij waar ge misschien niet verder meer in kunt. Dan moogt ge mee voor Gods aangezicht komen. En als Jezus vandaag hier voorbij gaat, dan zegt hij, wat wilt ge dat ik u doen zal? En dan moogt gij zeggen, ach Heere, ach dat u mijn verloren kind weer terug wilde brengen. Of dat u mijn ziek leven weer genezen wil. Of dat u de verhouding met mijn vrouw of met mijn man toch weer in orde wilde maken. En dat u toch weer een band in het gezin wilde leggen. En dat u die vervreemd zijn van u weer weder mocht te keren. Zo kwam die hoofdman over 100, weet u wel, die Romeinse hoofdman, tot Jezus, niet eens voor zichzelf. Hij zei, mijn knecht hier, mijn knecht, mijn dierbare knecht, die is dodelijk ziek, maak hem beter. Zo kwam die vrouw uit Tyrus en Sidon tot Jezus, niet eens voor zichzelf. Ze zegt, ach meester, ik heb een dochtertje, dat is deerlijk van de duivel bezeten. Ach, ontferm u zich toch over, help het toch. En dan heeft Jezus van al deze mensen gezegd, groot is uw geloof. Ga heen in vrede, uw geloof heeft u behouden. Rabboni, zegt hij. Dat is hetzelfde woord wat Maria gebruikt in den hof wanneer ze de opgestane Jezus ontmoet. Dan zegt ze, mijn meester. Zo zegt ook deze man, mijn meester, dat ik ziende mag worden. Dat begeert hij van God. En Jezus zeide tot hem, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende. En volgde Jezus op de weg. Daarvan nog een enkel woord tot toepassing. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Psalm 95, vers 1 en 4. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde, want Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen, die Zijn hand wil wijden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden. Het eerste en het vierde vers van Psalm 95.
Thank you.
Heer Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. En u weet u, dat het geloof tegen de werken staat. Paulus zegt ergens in de Romeinenbrief, is het nou uit de werken of is het nou uit het geloof? Hij wil zeggen, die twee die moet je met elkaar niet vermengen. U moet niet denken dat deze man zalig geworden is, behouden geworden is, om zijn goede werken, om zijn aanhoudend gebed, om zijn ernstig leven. Nee, hij is zalig geworden, staat er, door het geloof. Uw geloof heeft u behouden. Het geloof, dat wordt wel eens vergeleken bij een emmer. En aan een emmer en een touw heb je natuurlijk in de woestijn niet veel om je dorst te lessen, tenzij dat er water is. Want anders dan heb je aan die emmer, hoe goed die ook is en hoe lang het touw ook is, toch niks. Maar als er water is, water daar in die put beneden, of als je dan geen emmer hebt en geen touw, dan kun je niet drinken, dan sterf je van dorst. Nou, dat is nu de functie van het geloof. Het geloof op zichzelf heeft niks te betekenen, maar het geloof in relatie met het water, in relatie met de put, in relatie met Jezus. Ja, dan wordt het geloof een heerlijk iets. Dan wordt het geloof die emmer die schept uit de rijke en frisse wateren van Gods ontfermende liefde. En dat geloof was nu in het hart van deze man, van deze blinde man. Hij geloofde dat Jezus de zoon van David was, de gezonde Messias, die gekomen was en ook hem verlossen kon. En hij heeft niet te vergeefs geloofd. Zo zult ook gij niet te vergeefs geloven, indien ge met die emmer des geloofs put uit de bron die in Bethlehem spoort is, uit die springader van levend water, uit die bron des levens, Jezus Christus. Met andere woorden, indien ge zo tot hem de toevlucht neemt. Hij zegt, Heere, help me toch. Want mijn ziel verlaat zich op u. Gij zijt toch de enige die me helpen kan. Heere, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Ontferm u over mij. Dan functioneert dat geloof. En dan brengt dat geloof Christus met zijn weldaden in onze ziel. En als Christus met zijn zegeningen ons hart binnenkomt, dan moet de verdoemende kracht van Gods wet eruit. Dan moeten de vijanden het afleggen. Dan moet de zonde eraan. Dan brengt hij dat nieuwe leven, dat eeuwige leven, die behoudenis in ons leven. O, dat is een vreugde die de wereld niet kent. Die alle nabijkomende christenen niet kennen. Die hele schare, die heeft er niets van begrepen. Ze hebben de mond vol gehad van Jezus, maar ze hebben er niets van begrepen. Niets. Ze hebben nooit de zoete vrede van de vergeving der zonden in hun hart ervaren. En daarom zijn ze ook nooit aan Jezus gehecht geweest. Daarom zijn ze ook niet volhard om Jezus te volgen. Ze hebben hem volhard tot aan het kruis. Maar toen hebben ze hem verlaten. En toen is deze man hem gevolgd. Dwars door de dood. En behoort tot de Emmausgangers die misschien straks gezegd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou vanwege de zwarte nacht die in het leven van Jezus kwam. Want het volgen van Jezus, o zeker, daar zal deze man ook wel mee in de war geweest zijn. Dat is niet de weg naar de kroon te Jeruzalem. Maar dat is, zolang we hier op aarde zijn, de weg naar Gabata. De weg naar Golgotha. De kruisweg. Maar dan ook achter die kruisweg, over die kruisheuvel, naar de eeuwige gelukzaligheid. Naar de eeuwige feestvreugde, waar de allels ongestoord zal opstijgen voor de troon van God en van het Lam. En hij volgde Jezus op de weg. Matthäus zegt, of Lucas zegt, God verheerlijken. Hij prees niet zichzelf om zijn geloof, om zijn aanhoudendheid, om de ernst van zijn roepen, om zijn bekering. Hij prees ook niet de mensen die hem tot Jezus gebracht hadden, hoewel er daaronder geweest zullen zijn die hartelijk lief gekregen, maar hij prees God. Hij verheerlijkte God en hij volgde Jezus op de weg. Jezus naar Jeruzalem, maar ook Jezus naar Golgotha. Jezus naar het graf, opdat hij ook Jezus volgen mocht in eeuwige gelukzaligheid, in vrede voor de troon van God en van het Lam. Geliefden, volgt u Jezus ook zo? Dan kent u dat ook, te zitten langs de weg als een arme. Als u niet volgt, ja, dan is de dienst des Heren hard. Dan duren alle kerkdiensten veel te lang. Dan is God veel te veel eisend. Dan vindt u het veel te moeilijk, die hele godsdienst. Nee, dan laat u dat maar voor de liefhebbers over. Maar weet dan ook, Jezus niet volgen, Dat is je vader de duivel volgen. En die heeft een plaatsje voor je in de rampzaligheid. Dat houdt u nauwkeurig op. Daar kunt u van op aan. Als u Jezus niet volgt, dan volgt u de duivel. Als u Jezus niet volgt, dan zijt u op weg naar het eeuwige verderf. Daar is geen andere weg. O, ik bezweer u, bij de levende God dat het gelooft, dat er maar twee wegen zijn. De weg naar de hel. De brede weg, waarop de meeste mensen wandelen. Ook de meeste kerkmensen. De meeste mensen, zoals in de dagen van de Heer Jezus. De scharen volgen, maar niet om van hun zonde verlost te worden. O, ik bid u in de naam van Jezus Christus, dat ge uw ellende ziet. Dat ge uw blindheid bekent. Dat ge niet langer achterweg schuilt, met welke mantel ge ook overdekt zijt. Maar dat ge heden, terwijl hij aan u voorbij gaat, hem uw stem laat horen. Zeggende: Jezus, Zoon Davids, ontferm nu mij. En dan zal hij ook nu stilstaan. Dan zal hij van uw nood kennis nemen. Dan zult ge het weten. Dan zult ge in uw hart ervaren dat zijn boodschap tot u gekomen is. Dan zult ge naar huis gaan in stille verwondering. En zeggen: Heer Jezus, ook voor mij. Dan zal het uw hart teder maken voor God. Dan zal het u een afschuw geven van die weg der zonde en des doods. Dan zult ge om zijnentwil alles. Alles waar ge uw plezier in stelt. Waar ge uw leven in had. Hartelijk verlaten. Paulus zegt: al datgene wat de gewin was, dat heb ik om Christus wil schade en drek geacht. Hij zegt: ik dacht ook alle dingen schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. O, dan gaat u veel verliezen in deze wereld, maar dan krijg je duizendmaal meer terug. Duizendmaal meer. Dan krijg je een vrede in je hart die de wereld niet kent. Dan krijg je een hoop op God dat je zo gelukkig maakt onder kruis en verdriet. Dan krijg je een toevlucht onder zijn vleugel. Dan krijg je zijn bescherming op je levensweg. Ik weet, die man is hem gevolgd. Straks naar Jeruzalem. Daarna naar Gabata. Dan naar Golgotha. Dan zullen er duistere dagen in uw leven komen. Dat wel. De vorst der duisternis zal u niet ophouden om uw keus en uw leven onmogelijk te maken. Maar wanneer je zo tot hem gekomen bent en van hem het antwoord gehoord hebt: u geschieden gelijk gij geloofd hebt, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Wanneer ge dat uit zijn mond gehoord hebt, dan kunnen dood en duivel, wereld en zonde, de zoete smaak van zijn woord uit uw ziel niet wegnemen. En u van uw vrede niet beroven. Dat is nu het volk welks God de Heer is. Dat is nu het volk dat wandelt op de smalle weg. Dat is nu het volk wat eeuwig zal binnengaan in de vreugde van hun Heer. En volgde Jezus op de weg. Die Jezus zo volgt op de weg, het is waar, dan word je vaak een eenling in de winkel waar je staat, op het kantoor waar je werkt, op de fabriek waar je bezig bent. Vaak heel alleen. Met mensen die misschien ook nog wel over Jezus praten willen, maar die je nooit ziet als een arm, schuchter, verlegen, blind zondaar, roepende om genade. Maar toch op die smalle weg, daar mogen er dan weinigen zijn. Daar zijn er toch op. Zolang de zon en de maan er zijn zal, zal Gods verbond worden voortgeplant. Daar zullen er komen van oosten en westen. Zijn huis zal vol worden. Zolang als de wereld er zijn zal, zal er ook een volk van God zijn. Geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaarlicht. En dan vindt dat volk toch elkaar. Dan vinden ze elkaar in hun tranen en in hun droefheid. In hun schuldbelijdenis en in hun verlangen. Maar ze vinden elkaar ook in hun uitzien. In hun komen tot Jezus. In hun volgen van Jezus. Samengebonden door die band van het bloed. Samen verenigd door de stem van de Heere. Samen op reis naar de gouden Godstad. Waar geen droefenis meer zijn zal. Waar ook geen rouw meer zijn zal. Geliefde familie, die nu weent over het verscheiden van uw geliefde vader. Daar is geen rouw meer. Daar hoeft nooit een kind meer afscheid te nemen van zijn vader. Daar hoeft nooit een vrouw meer afscheid te nemen van haar man. Want de eerste dingen, die zijn weggegaan. Daar is geen zonde meer. Dus daar zal ook geen dood meer zijn. Daar is eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap voor alle die achter Jezus het smalle pad bewandelen. Vindt u het niet de moeite waard? 80, 90 jaar. En dan is het einde. En als we dan op de brede weg gewandeld hebben, dan komen we in de plaats der verdoemden, waar nooit geen redding meer mogelijk is, waar Jezus nooit meer voorbij zal gaan. Die daar is, die is daar voor eeuwig. Is er dan geen zaak om heden, terwijl we zijn stem horen, het op te merken en het uit te roepen: Jezus, gij zode Davids, ontferm u mijne, voelt u dan niet de nood van uw leven? Zonder Jezus en buiten zijn vrede, o God, geef het aan u, bedroefde familie, aan ons tezamen, opdat we heden, door zijn dienstknecht tot hem geroepen, ook zouden komen, belijdende de pijn van ons leven, de haper van ons hart, zeggende: ziende, Heere, dat ik ziende mocht worden. Rabboni, zoon van David, help ook mij. Dan zouden we heden ook van deze plaats gaan, behouden. Behouden door het woord van Jezus. Behouden van de toekomende toorn. Behouden van onszelf, van de verdorvenheden van ons leven. Behouden van dit boos geslacht. Behouden van deze wereld. Behouden van de schijnchristenen. Om zo behouden, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, de weg langs het kruis, waar tenslotte niet wij aan het hout gehangen worden, maar waar onze lieve borg en zaligmaker te leven om onzentwil in de dood heeft uitgestort, opdat we achter die kruisheuvel het nieuw Jeruzalem zouden ontdekken, waarvan de poorten des nachts niet gesloten zal worden en geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek, want het volk dat daar woont, dat heeft vergeving van zonde. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Amen. Trouwe God, hoe groot is uw genade en het goed dat u hebt weggelegd voor allen die u volgen, die begeren u te vrezen. De wereld mogen ons dan dwazen noemen, maar we hebben een vrede die de wereld niet kent. O God, breid ook heden uw koninkrijk uit onder de scharen die uw naam wel noemt, maar die uw vrezen niet kent. Breid uw koninkrijk uit over degenen die u niet kennen, opdat ook zij met ons de smalle weg des levens zouden bewandelen. Bekeer de harten van de onbekeerden, denk aan onze kinderen. Wil ze zalig maken door het woord uw genade, dat we niet met de wereld leven zouden, opdat we niet met de wereld veroordeeld zouden worden, maar dat we achter u zouden mogen aankomen. Hoor u onze smekingen, in de naam van Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu tot slot nog uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.